Laten wij samen het aangezicht van de Heere zoeken. Barmhartige en heilige Vader, wij komen tot u in de naam van de Heer Jezus. We zeggen u dank dat we in zijn naam volle vrijmoedigheid hebben om tot u te komen. De eerste plaats, Heere, willen wij u loven en prijzen om wie u bent. U bent de Allerhoogste, de Allergrootste en de Allerbeste. Niemand zo groot en heerlijk en vol majesteit als u. U bent de schepper van hemel en aarde. Ja, wij belijden ook vanavond. In 6 dagen hebt u de hemel en de aarde geschapen en u rustte op de 7e dag. Alzo werden voltooid de hemel en de aarde en u beoordeelde alles als goed. U kunt niets anders doen dan goed. U doet goed. U hebt goed gedaan in ons leven. We zeggen u dank, Heere, voor uw roeping van Abraham, Isaac en Jacob. En we zeggen u dank dat u Jacob gezegend heeft met 12 zonen. Dat u uit die 12 zonen de stam van Juda hebt uitverkoren. En weer uit die stam de familie van Izei. En van Izei de jongste zoon David. En we zeggen u dank dat uit David de Messias, de Heer Jezus Christus, is voortgekomen. Uw eeuwige zoon. En ook de grote zoon van David. En we zeggen u dank dat hij in deze wereld gekomen is om in onze plaatsen voor onze zonden zijn leven te geven. We zeggen u dank voor zijn verzoenend, plaatsvervangend lijden en sterven aan het kruis op Golgotha. En wij zeggen u dank voor zijn opstanding uit de doden. Wij kunnen u daarvoor niet genoeg loven en prijzen en eren en aanbidden. Wij zeggen u dank voor de Heere Jezus. We zeggen u dank, Heere, dat u ons voor de grondlegging van de wereld hebt uitverkoren en hebt bestemd om als kinderen van u te worden aangenomen. En we zeggen u dank dat de Heere Jezus Christus die verkiezing tot uw kinderen bewerkt heeft door zijn verlossend lijden en sterven. We zeggen u dank voor het werk van de Heilige Geest, in de prediking van het woord, in het overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. U heeft onze ogen geopend voor de Heer Jezus Christus. En dankzij zijn inwerking, omdat hij het willen en het werken in ons gewerkt heeft, mochten we de Heer Jezus leren kennen als onze zaligmaker, als onze zondeverlosser en Heer. Heer, het is alles uit u. U hebt ons gered. U hebt ons zalig gemaakt. U hebt ons tot uw kinderen gemaakt. Wonder van genade, onverklaarbare liefde. Maar wij zeggen u dank, Heer, dat u dat wonder in ons leven hebt voltrokken. Als er mannen en vrouwen in ons midden zijn bij wie dat nog niet voltrokken is, dan bidden wij u om het werk van de Geest in de wedergeboorte. Wij bidden u om het werk van de Heilige Geest in de levensheiliging van diegenen die u mogen toebehoren. Wij bidden om het werk van de Heilige Geest in de vertroosting der schriften. Wilt u uw vrijmachtig en soevereine werk ook vanavond in ons midden doen? We zeggen u dank dat we in alle vrijheid bijeen mogen zijn, zonder dat we vervolgd worden. We zeggen u dank dat we hier in vrijheid bijeen vergaderd mogen zijn, ieder met zijn eigen bijbeltje op schoot. We zeggen u dank voor die geweldige vrijheid, Heer, waarin we mogen leven en u mogen dienen. We bidden u voor onze broeders en zusters die vervolgd worden om Jezus wil. Ontferm u, Heer, over de vervolgde kerk. En zegent u de medewerkers van Open Doors en alle die zich dienstbaar maken ten opzichte of dienstbaar maken voor de vervolgde kerk. Heren, wij willen u bidden voor diegenen die zijn uitgegaan. Naar Israël toe, maar ook in ons eigen land en in het buitenland. Om het evangelie van uw genade te verkondigen. Wij bidden u zegen hen, dat ze met vrucht mogen arbeiden en dat nog velen gewonnen mogen worden voor de Heer Jezus Christus. We bidden u om de vrede van Jeruzalem, maar dat betekent toch op de eerste plaats, Heere, de vrede van het eeuwig evangelie, het evangelie van de vrede. Wilt u onze broeders en zusters in Israël, onze Messiaanse broeders en zusters, zegenen. Dat ze moedig zullen zijn in het belijden van de Heer Jezus Christus als hun zalig maken, als hun Messias. Zo bidden wij u om de vrede van Israël, de vrede van Jeruzalem. We willen het goede voor haar zoeken. En Heer, u bent zelf goed en zoeken we u voor uw volk. We zeggen u dank voor die belofte in Zacharia en in Romeinen en in Jesaja. Dat wanneer de volheid der heidenen binnengaat, gans Israël behouden zal worden. Alle stammen. Dank u wel, Heere. Wij willen u bidden om de spoedige wederkomst van de Heer Jezus Christus. Om een snelle vervulling van het profetische woord. We We zien uit naar uw wederkomst, Heiland. Komt u spoedig weer. We willen nog voorbeden doen voor de regering die gevormd moet worden. Voor het koningshuis. Zegen uw kinderen, heren, in de regering, in de, het samensmeden van die coalitie. Wilt u ze wijsheid geven? Wilt u geven dat uw kinderen niet zullen toegeven? Dat ze geen water in de wijn van uw woord zullen doen. Omdat ze moedig blijven staan op uw woord, heren. Wij bidden u om een geestelijk herleven in de kerk van Nederland. Een krachtig werk van uw geest. De overtuiging van zonde. Breken met ongerechtigheid. En toewijding en overgave aan de Heere Jezus Christus. Op alle terreinen van het leven. O Heere, begin bij mij. Begin ons in ons midden. Zo zeggen wij u dank dat we vanavond bijeen mogen zijn rondom uw woord. We zijn gekomen in de verwachting dat u tot ons zult spreken. Als we uw woord lezen en openvouwen, dan bidden wij u, Heere, om een krachtig spreken van de Heilige Geest deze avond in ons midden. Tot eer en verheerlijking van uw naam. En tot opbouw van alle die u toebehoren. En tot redding van hen die nog buiten staan. Dat vragen wij u uit genade. En in de naam van de Heere Jezus Christus. Amen. Gemeente, we gaan nog met elkaar zingen van Johan de Heer 60. Johan de Heer 60. Ik ben een koninklijk kind. En daarvoor zingen wij 3 coupletten. Wij lezen met elkaar uit de Bijbel en wel uit Efeze hoofdstuk 6. Efeze hoofdstuk 6, wij lezen vers 10 tot en met vers 19. Brief van de apostel Paulus, het zesde hoofdstuk, Efeze 6, vanaf vers 10. We lezen daar: verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heer, in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Hou dan stand. Uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest, en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken, zoals ik moet spreken. Tot zover de schriftlezing deze avond. De tekst waarover we willen nadenken, broeders en zusters, dat is vers 13, vers 13 en 14. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Dat zijn de drie teksten die we met elkaar vanavond willen overdenken. Maar voordat we dat doen, zingen we nog met elkaar van Johan de Heer 57. Er komen stromen van zegen. Dat heeft Gods woord ons beloofd. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Iemand die nog maar zojuist is bekeerd en door de Heilige Geest is wedergeboren, bevindt zich over het algemeen op een geestelijke bergtop. Hij is vol enthousiasme, blijdschap en dankbaarheid Eindelijk heeft hij antwoord gekregen op de meest wezenlijke levensvragen als van waar ben ik en wat doe ik hier en waar ga ik naartoe. De oorsprong- en zingevingsvragen zijn in Christus volkomen beantwoord. Voor zo iemand is het een onthutsende en ook ontnuchterende boodschap dat het normale christelijke leven geen speelveld, maar een slagveld is. En op dit slagveld zijn bijna alle heilssoldaten wel eens gestruikeld en of oververmoeid in elkaar gezakt. En even zovele zijn er gewond geraakt. Ik zou bijna zeggen, wie van u is er niet eens in de kerk verwond geraakt? Dat gebeurt tijdens de navolging van Christus in deze wereld. Het gaat hier dan ook, gemeente, om een buitengewoon heftige geestelijke strijd. De apostel wil de gelovigen bewust maken van deze strijd die gaande is. Dit behoort tot het gezonde nieuwtestamentische onderwijs. In Efeze 6 vers 10 mobiliseert de apostel de gelovigen in Christus. Hij brengt de gemeente in een opperste staat van paraatheid. Niet voor een eventuele oorlog die komen gaat, maar voor de geestelijke oorlog die op dat moment gaande is. Het is een genadeloze, niets ontziende strijd. Een strijd van de boze tegen het genadewerk van de Heere God in het leven van zijn kinderen. Een strijd van de boze tegen de tijdloze normen en waarden en waarheden van de Heilige Schrift. Tegen het gezag van de Heilige Schrift. Een strijd van de boze tegen de kerk als het lichaam van Christus. Een strijd van de boze tegen het Bijbelse huwelijk bestaande uit één man en één vrouw. Het is ook een strijd tegen het Bijbelse gezin bestaande uit één vader en één moeder. En als de Heer het geeft, kinderen. Het is een strijd tegen de werkgever- en werknemerverhoudingen. Kortom, gemeente, het is een strijd tegen de instellingen en de gezagsverhoudingen in gemeente, gezin en samenleving, zoals de Heer deze in zijn woord gegeven heeft. Het is een totale, het is een niets ontziende oorlog. Paulus heeft de gemeente gemobiliseerd. Niet om in eigen kracht de vijand tegemoet te gaan, want dat wordt hopeloos een slachtpartij. Nee, we worden opgeroepen om de vijand tegemoet te gaan en te bestrijden in de kracht van de Heilige Geest die in ons woont. Hij begint dit gedeelte met de oproep, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Het gaat om zijn sterkte, zijn macht, zijn energie, zijn kracht, zijn kunnen. Ja, de overwinningsmacht van de Heere Jezus Christus is de krachtbron waaruit de heilsoldaten mogen putten. In Efeze 1 vers 19 spreekt de apostel over de alles overtreffende grootheid van zijn kracht aan ons die geloven. Overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht. Efeze 1 vers 19. Dat wat de mobilisatie betreft en de kracht voor de strijd. In vers 12 hebben wij de briefing ontvangen. De briefing, dat wil zeggen het beoogde doel van onze missie is weerstand bieden en stand houden. Vers 11 zegt, bekleed u met de hele wapenrusting. Vers 13, na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. En ook vers 14, houd dan stand. Weerstand bieden, stand houden zijn de beoogde doelen van deze geestelijke strijd waarin wij ons alle als kinderen Gods bevinden. Dus niet capituleren, geen overgave, geen deal sluiten met het rijk van de duisternis. Nee, we gooien het niet op een akkoordje met de boze. We houden stand. We bieden weerstand aan de druk die op ons uitgeoefend wordt om op de voorwaarden van de vijand in te gaan, om toe te geven aan zijn listige strijdmethode. Onze vijanden bestaan niet uit vlees en bloed. Met andere woorden, het gaat hier niet om een strijd tegen mensen. Je vecht niet tegen je partner, je vecht niet tegen je kinderen of je vecht niet tegen je ouders. Je vecht niet tegen de broeders en zusters in de kerk. Je vecht niet tegen je buren of tegen je collega's of tegen de werkgever of werknemers. Het gaat hier niet om een strijd tegen vlees en bloed. Maar wat zegt de apostel? Tegen de overheden, tegen de machten. Tegen de wereldbeheersers van de duisternis van die tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Kortom, de geestelijke vijanden van God zijn ook de vijanden van Gods kinderen. Zijn de vijanden van de gemeente van Christus. En hij is de aanvoerder van de macht in de lucht en de duistere vorst van deze wereld. En daarbij houdt deze vijand er een slinkse strijdmethode op na. Hij strijdt alles behalve met open vizier. Hij bedient zich van listige, gemene verleidingen, verlokkingen, achterbakse strijdmethoden. Hij lokt de gelovigen met allerlei mooie beloften en vergezichten in zijn val. En eenmaal in zijn leugen getrapt, klaagt hij de gelovigen aan. Doe maar, je kunt het doen. Ga je gang maar, je kunt daar wel naar kijken, je kunt daar wel naartoe gaan. Niemand die het ziet, niemand die het weet. En je hebt het één keer gedaan en hij klaagt je aan. En vervolgens liggen ontmoediging en moedeloosheid op de loer. Een vermoeide, gevallen soldaat is geneigd om de handdoek in de ring te gooien, om de strijd op te geven, om te capituleren, om het voor gezien te houden. Nu, na de mobilisatie en de briefing volgt de feitelijke wapenrusting. Dat is die afdoende, genoegzame voorziening van de Heere om stand te kunnen houden en weerstand te kunnen bieden in deze geestelijke oorlog die gaande is. Maar laat me eerst een aantal zelfgefabriceerde wapens identificeren. Je ziet dat ook in het dagelijks leven wel, dat mensen soms van die nepwapens hebben. Ze lijken het echt, maar ze halen feitelijk helemaal niets uit. Zoals je wellicht weet, zijn er talloze menselijke ideeën over hoe een mens zich kan beschermen tegen de boze, de vijand van God en van Gods kinderen. Volgens de Rooms-Katholieke Kerk is de crucifix een kruis, een stuk hout met daarop een stuk metaal in de vorm van een lichaam, een beproefd middel om de boze te weren. Daarom dat je zo'n crucifix vaak boven een deur tegenkomt. En ook bij duiveluitdrijving en exorcisme wordt er vaak met zo'n crucifix gewerkt. Alsof de boze zich door een stuk hout en een stuk metaal zou laten afschrikken. In evangelische kring, en het ligt wat gevoeliger, maar luistert u goed. In evangelische kring vinden wij een andere variant, namelijk die van het bloed van de Heer Jezus. En dan wordt er wel eens geroepen, roep het bloed van de Heer Jezus aan en de boze zal van je vlieden. En daarbij beroept men zich dan op Openbaring 12 vers 11, waarover de gelovigen uit de grote verdrukking wordt gezegd, en zij hebben hem, dat is de draak, de Satan, overwonnen door het bloed van het lam. Laat me daar het volgende over zeggen. Het bloed van het lam was het enige dat redding bracht van de doodsengel in Egypte. Toen de doodsengel in Egypte de eerstgeborene van mens en dier om het leven bracht. En zo is het bloed van het lam, de Heer Jezus Christus, het enige dat redding brengt. Alle aanklachten van de Satan ketsen op dit offer af. En vanwege het offerbloed van de Heer Jezus Christus kan de Heere God zijn kinderen vergeving schenken. En dit bloed is een eeuwige bescherming. Dit bloed is een eeuwige bescherming en maakt ons tot kinderen Gods. Maar nergens in de schrift lezen wij de opdracht om het bloed van de Heer Jezus ter bescherming aan te roepen. In charismatische kring wordt wel geleerd dat wanneer de vurige pijlen van de boze om je oren suizen, je in tongen moet gaan bidden. Een extatische, onverstaanbare klanktaal. En als je dat maar doet, dan zal de boze van je wijken. Ik heb dit zelf van zeer nabij meegemaakt, zonder dat het iets uithaalde. Tongen zijn geen onverstaanbare, extatische klanktaal. Een tong is een bestaande taal die iemand niet geleerd heeft in een zendingssituatie om mensen het evangelie van de Heer Jezus Christus te verkondigen. 1 Korinthe 14 zegt, de tongen zijn een teken, let u goed op, niet voor de gelovigen. Er staat expliciet niet voor de gelovigen, maar voor de ongelovigen. En daarom dat Paulus de Heere God ook kan danken, dat hij als apostel en zendeling en apostolisch werker meer dan alle in tongen bad. Maar stel u voor, ook al had het wel wat uitgemaakt. Wij moeten niet pragmatisch zijn, maar dogmatisch. Dat is de systematische doordenking van de inhoud van het woord Gods. De vraag moet altijd zijn, waar in de Bijbel zegt de Heere dat wij in onze geestelijke strijd ons moeten bedienen van een crucifix, door het aanroepen van het bloed van de Heer Jezus, of van de gave van tongen. Waar in de Bijbel zien wij dat de apostel of een van de andere gelovigen zich daarvan bedienen? Wij hebben daarvan niet één opdracht en niet één voorbeeld. Door geen van deze rituelen laat de boze zich verjagen. Sterker nog, hij is er zelfs niet in het minst van onder de indruk. Waar het mij om gaat is dat wij als kerk gehouden zijn aan wat de Heere daar zelf over zegt. De Heer heeft zich heel duidelijk en expliciet uitgesproken over hoe wij weerstand moeten bieden en staande kunnen blijven in deze geestelijke oorlog rondom huwelijk, gezin en de kerk. En de werkgever-werknemer verhoudingen. De Heere laat daar niet de minste twijfel over bestaan. Vers 13 lezen wij, neem daarom de hele wapenrusting van God aan. Omdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Neem daarom. Waarom? Vanwege die enorme vijandelijke overmacht die in vers 12 het voorgaande vers beschreven wordt. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden. Nou, dat is de tweede keer dat de apostel daartoe oproept. Ook in vers 11 heeft hij opgeroepen om de hele wapenrusting aan te doen. En die herhaling, gemeente, is bedoeld, zoals u zult begrijpen, om het belang hiervan te onderstrepen. Paulus noemt in het vervolg 6 uitrustingstukken die we altijd en overal moeten dragen, die picobello in orde moeten zijn. Om te kunnen standhouden is elk onderdeel van deze wapenrusting noodzakelijk en het is een denkfout met ernstige consequenties, gemeente, wanneer je meent dat het zwaard of het schild alleen afdoende is. Dat is het niet. Je hebt alle onderdelen nodig en ze moeten allemaal in topconditie zijn. Het onderhoud, het in conditie houden van de wapenrusting van een soldaat is een van zijn voornaamste bezigheden. Er wordt wat dat betreft wat afgepoetst en geolied en afgesteld en verbeterd. Daar wordt door de meerdere in het leger op toegezien en daar wordt op gecontroleerd. Dat is een van de hoofdbezigheden van de soldaat, van de militairen, om te zorgen dat zijn uitrusting in topconditie is. Je moet er niet aan denken dat op het moment suprem, wanneer het erop aankomt en de vijand voor je staat, je wapen weigert. Niet alleen voor de betrokken soldaat, maar ook voor zijn kameraden kan dat fataal uitpakken. We hebben persoonlijk en als gemeente diezelfde opdracht en verantwoordelijkheid. Om toe te zien op het in geestelijke conditie houden van de geestelijke wapenrusting. Het is één geheel, het hoort bij elkaar. En bij dat onderhoud moeten wij, denk ik, heel bijzonder denken aan het regelmatig laten terugkomen van deze onderwerpen in het onderwijs van de plaatselijke gemeente. Zou het misschien kunnen zijn dat er zoveel christenen onderuit gaan en baksel halen en capituleren in de geestelijke strijd, omdat hun uitrusting niet wordt onderhouden? Omdat er te weinig geolied wordt? Te weinig gesteld wordt. Te weinig toerusting plaatsvindt. Belangrijk om daarover na te denken, gemeente. Nogmaals, in de kerk moet je dan denken aan het regelmatig laten terugkomen van deze onderwerpen in bijbelstudies en eredienst. Om staande te kunnen blijven en weerstand te kunnen bieden. Herhaling is de meester van het onderwijs en dat geldt zeker voor wat betreft de onderwerpen die wij nu met elkaar zullen bespreken. Het doel van de wapenrusting is weerstand bieden en staande blijven en niet het bijltje erbij neergooien. Nu wordt er hier gesproken dat wij de wapenrusting moeten dragen om weerstand te kunnen bieden en dan staat er op de dag van het kwaad. De dag van het kwaad, dat is de dag waarop de boze zijn aanval opent. In Lucas 4 lezen wij over de verzoeking in de woestijn. Satan heeft zonder enig succes de Heer Jezus op alle mogelijke manieren verzocht. En dan staat er, gemeente, en toen de duivel alle verzoekingen beëindigd had, verliet hij hem tot een bepaalde tijd. Een bepaalde tijd. Met andere woorden, er is een dag van het kwaad, verzoeking, maar ook tijden van verademing. De dag van het kwaad is de dag waarop de boze zijn aanval opent. Op je huwelijk, op je gezin. De werkgever-werknemer verhouding, op de kerk. Gelukkig leven wij niet voortdurend in een dergelijke situatie. Er zijn ook tijden van verademing, maar zelfs dan is het nodig om die wapenrusting van de Heere te dragen en in staat van verhoogde paraatheid te leven, om niet weerloos te zijn als het offensief van de boze losbarst. Dan zegt Paulus, als jullie dan die wapenrusting op orde hebt, als je alle onderdelen van de wapenrusting draagt, dan zul je de aanvallen overleven en staande blijven. Dan ben je er nog wanneer de kruiddampen zijn opgetrokken. Dan ben je er nog na moeite en strijd, zonder dat je verbitterd bent. Ja, je bent verwond geraakt, maar je bent niet verbitterd geraakt. En zijn liefde tot de Heere en zijn gemeente gebleven. Je volhardt in je huwelijk. En je volhardt in je gezin. En je volhardt op de werkvloer. Je bent trouw en loyaal aan het lichaam van Christus, de gemeente. Wanneer je deze wapenrusting draagt, zoals de Heere dat van ons vraagt. Nou, nogmaals, we beperken ons tot vers 14 en 15 eigenlijk, moet ik zeggen. Het gaat daar erom dat we het middel omgord hebben met de waarheid en bekleed zijn met het harnas van de gerechtigheid en dat we de voeten geschoeid hebben met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Ongetwijfeld heeft Paulus bij deze beschrijving gedacht aan de Romeinse soldaten waar hij zowel positief als in negatieve zin mee geconfronteerd is geworden. De ene keer werd hij daar negatief mee geconfronteerd toen hij werd opgepakt en gevangen gezet. En het volgende moment weer was hij positief geconfronteerd toen ze hem in bescherming namen. En voor zijn leven moest vluchten in de kazerne. En toch is de beeldspraak die hij hier gebruikt voornamelijk ontleend aan het Oude Testament. Waar de Heere zich van dezezelfde wapenrusting bedient in strijd tegen de vijanden van Israël. De profeet zegt, want hij, de Heere, trok de gerechtigheid aan als een harnas. Zette de helm van het heil op zijn hoofd. Het gewaad van de wraak trok hij aan als kleding. Hij hulde zich in naijver als een mantel. Met andere woorden, gemeente. Het zijn de wapens van de Heere, waarmee hij de vijanden van zijn volk zal verslaan. En die gevechtsuitrusting staat nu ook tot onze beschikking. Als eerste wordt dan genoemd, houd stand uw middel omgord met de waarheid. Vandaag zouden we spreken over de riem van de waarheid. De riem van de waarheid. Nou, die gordel of riem was een bijzonder belangrijk onderdeel van de wapenrusting. Er was een lang gewaad, werd door de soldaten gedragen. Waarin ze ook de nacht doorbrachten. Maar u begrijpt, tijdens het marcheren of tijdens het gevecht zou zo'n lang gewaad alleen maar problemen opleveren. Ze zouden erover struikelen. Dus dat lange gewaad waarin men werd overnachten, werd opgetrokken en onder deze riem, zeg maar, zo opgetrokken zodat het lopen en het marcheren en de strijd voorspoedig kon gaan. Het was een brede leren riem waardoor het lichaam ook beschermd en ondersteund werd. En daarbij ten derde die gordel diende als bevestigingspunt voor andere wapens, zoals bijvoorbeeld het zwaard wat daaraan bevestigd werd. En de Heere God wil dat wij ons omgorden met de riem van de waarheid, met de gordel van integriteit, eerlijkheid, oprechtheid en openheid. Van de Heere Jezus wordt gezegd in Jesaja 11 vers 5. Let u goed op. Van de Heere Jezus lezen we. Want gerechtigheid zal de gordel om zijn heupen zijn en de waarheid de gordel om zijn middel. Dat lezen we in Jesaja, hoofdstuk 11 vers 5. Hij draagt diezelfde gordel. Het is de gordel van de waarheid. En het is niet toevallig of willekeurig dat de geestelijke wapenrusting begint met deze gordel van de waarheid. Integendeel, onze eerste en voornaamste vijand wordt door de Heere getypeerd als de leugenaar en de vader van de leugen. Liegen en bedriegen is zijn handelsmerk. Waar iemand niet open en eerlijk is, waar men geen waarheid spreekt onder elkaar, geeft men de duivel een voet, een bruggenhoofd, van waaruit hij zijn aanval kan lanceren. Niet eerlijk in je huwelijk, dan geef je de duivel een plek om je huwelijk aan te vallen. En in je gezin precies hetzelfde, in de kerk precies hetzelfde. Het eerste onderscheiden kenmerk van de ware gelovige in Christus is dat hij breekt met de leugen. Hij liegt niet langer tegen zijn partner, man of vrouw, niet tegen zijn naast of tegen zijn broeders en zusters. Een leugentje in nood is geen optie voor een kind van God. En een leugentje om bestwil werkt het tegenovergestelde uit, namelijk niet het beste, maar het slechtste. Weet u, de leugen is de eerste zonde die in de Bijbel genoemd wordt. Satan beloofde Eva dat zij niet zou sterven. De Heer had gezegd, je zult sterven wanneer je van die vrucht eet. Maar Satan zei, nee hoor, je zult niet sterven. Maar ze stierf wel. En dat was de eerste zonde waardoor de dood zijn intrede deed in deze wereld. Ook is het de laatst genoemde zonde in de Bijbel. In Openbaring 22 lezen we, buiten het hemels Jeruzalem zijn de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen lief heeft en doet. Moordenaars, afgodendienaars en jokkenbrokken. Ook is het de eerste zonde waarvan melding wordt gemaakt in de eerste gemeente. Ananias en Safira liegen de gemeente voor. Sterker nog, zij liegen tegen de Heilige Geest van God. In Efeze 4, bij de profielschets van het normale christelijke leven, wordt als eerste opgeroepen om met de zonde van het liegen te breken vanwege de destructieve satanische kracht en omdat je hem anders een bruggenhoofd geeft in je leven. Er staat verderop, de Satan geen voet moeten geven. Eerste kenmerk van de nieuwe mens is het afleggen van de leugen. De Bijbel zegt in Efeze 4, en bekleed u met een nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Leg daarom, omdat je een nieuwe mens bent, een nieuwe schepping bent, omdat je kind Gods bent, de leugen af. Spreek waarheid, ieder tegen zijn naaste. Wij zijn immers leden van elkaar. Dat is het eerste kenmerk van het normale christelijke leven. Want u was voorheen duisternis, maar u bent nu licht in de Heere. Wandelt als kinderen van het licht. De vrucht van de geest bestaat in alle goedheid, rechtvaardigheid en waarheid. Weet u, de Satan is de vader van alle leugen en bedrog. Als je liegt en bedriegt en je anders voordoet, doe je voorkomen alsof hij je geestelijke vader is. En dat is toch wel het laatste wat je wil. In de schrift wordt deze zonde keer op keer als eerste genoemd. En datgene wat in de schrift als eerste genoemd wordt, krijgt extra gewicht en betekenis. Het wordt als eerste genoemd omdat het van groot belang is. En zo ook in onze tekst, houd dan stand uw middel omgord met de waarheid. De Heere wil dat wij ons toewijden aan de waarheid, gemeente. Zodat wij de tegenstander tegemoet kunnen treden met een vrij en onbelemmerd geweten. Zonder een vrij geweten zal de Satan ons overrompelen en onderuit halen. Broeders en zusters, ga recht door zee in je huwelijk, in je zaken, in je gezin, in de familie, in de buurt. Ga recht door zee, je bent een kind van het licht. Leef als een kind van het licht, kind van de waarheid. We denken ook dat de gordel het zwaard vasthoudt. En over dat zwaard zullen wij, zo de Heere wil, in de toekomst nog uitgebreid komen te spreken. Maar het is niet te scheiden van de gordel. En dat zwaard is het zwaard des geestes, dat is het woord van God, ofwel het woord van de waarheid. Wanneer wij stand willen houden, dan zullen wij kennis moeten nemen van het woord van de waarheid. En daarop moeten vertrouwen. Kijk, je kunt indrukwekkende intellectuele algemene ontwikkeling hebben. Maar het zal je niet helpen om weerstand te bieden en staande te blijven op de dag van het kwaad, wanneer de brandende pijlen van de boze om je oren suizen. Het enige waar het dan op aankomt, is een doorleefde kennis van het woord der waarheid. Alles wat wij moeten doen en geloven moet overeenkomen met dat woord. Wanneer wij eerlijk zijn en de waarheid van Gods woord in ons dagelijks leven toepassen, dan hebben wij een van de meest essentiële onderdelen van de geestelijke wapenrusting op orde. Om in de geestelijke strijd vrij en onbelemmerd te kunnen bewegen, moet je je omgorden met de waarheid. Wij staan onder het bevel van de God van alle waarheid. Onder de koning die van zichzelf gezegd heeft, ik ben de waarheid. En daarbij worden wij geleid door de Heilige Geest, die de geest der waarheid wordt genoemd en die in alle waarheid leidt. Omgord u met de waarheid. Een tweede. Bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. Het borstharnas van de gerechtigheid. Bij dat borstharnas zou je kunnen denken aan een kogelvrij vest. En dat borstharnas was gemaakt van metaal en dat bedekte de meest kwetsbare lichaamsdelen, in het bijzonder natuurlijk het hart. En zonder dit panzer zou geen weldenkend soldaat zich in de strijd begeven. In zijn tweede brief aan de Korintiërs spreekt Paulus over de wapens van de gerechtigheid. Aan de rechter en linkerzijde. Nou, bij het borstharnas van de gerechtigheid zou ik als eerste willen wijzen op de toegerekende gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Onze tekst evenwel in Efeze 6 spreekt over de praktische, alledaagse gerechtigheid. Immers als gelovige ben je gerechtvaardigd. Dat is iets wat de Heere gedaan heeft. Dat is niet iets wat je zelf moet doen, zoals vers 11 zegt. In vers 11 zegt dat we de gerechtigheid, dat borstharnas, moeten aandoen. En dan gaat het natuurlijk niet om die toegerekende gerechtigheid. De gerechtigheid die toegerekend is van onze Heer Jezus Christus. Dat is wat God, de Heere, gedaan heeft in ons leven. Nu, deze positionele gerechtigheid wijst daarop dat de Heere God ons in Christus als rechtvaardig beschouwt. En dat er niets tegen ons is in te brengen. Er zijn geen aanklachten meer. Het gaat in deze rechtvaardig verklaring om een verklaring van onschuld. Onschuld. De Bijbel zegt, wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons beschuldigen? Nou, ik kan jullie wel een paar noemen. Satan heeft er typisch een handje van om ons te beschuldigen. En ook je omgeving en allerlei innerlijke bijpraters hebben zich erop toegelegd om je te beschuldigen, aan te klagen en te ontmoedigen. Kijk eens naar je eigen leven. Heb je het weer gedaan, zwakkeling? Oh, hou jij maar iets in je hoofd hoor. Jij, je kind van God, echt niet. Je leven is een aanklacht. Je hebt het je allemaal ingebeeld. Als je echt een kind van God zou zijn, nou dan zou je dat niet denken, doen of zeggen. Nee, jij bent echt geen kind van God, daar komt heel wat anders voor kijken. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Gemeente, de boze en zijn handlangers hebben geen poot om op te staan. Geen aanklacht houdt meer stand. God is het immers die in Christus rechtvaardigt. Elke gelovige in Christus is door de Heer gerechtvaardigd. Dat wil zeggen vrijgesproken. Het is een positionele, zondeloos verklaring. Je begrijpt, dit is een enorme bescherming tegen de aanvallen van de boze. Tegen de innerlijke bijpraters die ons beschuldigen en aanklagen en op onze zonde wijzen. Als kinderen Gods moeten wij leren om onszelf te zien in het licht van de toegerekende gerechtigheid van de Heer Jezus. En daar moet in de kerk onvermoeibaar over gepreekt worden, keer op keer. Zou ik je een persoonlijke vraag mogen stellen? Ben je een gerechtvaardigd mens? Ben je een gerechtvaardigde zondaar? Heb jij een verklaring van onschuld mogen ontvangen? Is het volmaakte, zondeloze leven van de Heer Jezus Christus jou reeds toegerekend? Ja, buiten Christus gaat een mens voor eeuwig verloren. En wel daarom, omdat hem zijn eigen zonden worden toegerekend. En die zonden die veroordelen je tot een wetsovertreder, tot een onrechtvaardige misdadiger. Zelfs al heb je in je hele leven maar één zonde gedaan, dan is deze ene zonde genoeg om jou rechtvaardig te veroordelen tot de eeuwige duisternis. De Heere zegt, want wie de hele wet houdt, de 613 ge- en verboden van de wet, maar op één punt struikelt, is schuldig geworden aan alle geboden. Je kunt jezelf onmogelijk rechtvaardigen voor een driemaal heilige God. Hoeveel goede religieuze, kerkelijke, medemenselijke of filantropische goede werken je ook hebt, de optelsom daarvan schiet voor eeuwig en altijd tekort om je zondeschuld ten opzichte van je schepper te vereffenen. Er is maar één weg. Er is maar één weg. En de Heer Jezus zegt, ik ben die weg. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Er is maar één manier waarop onrechtvaardige mensen gerechtvaardigd kunnen worden. En dat is wanneer het volmaakte, zondeloze leven van de Heer Jezus Christus ons uit genade door het geloof wordt toegerekend. Alsof wij zijn zondeloze en rechtvaardige leven geleefd hebben. En daarvoor is het nodig dat je onder de prediking van het evangelie van Gods genade je zondeschuld erkent en beleidt. En geloof dat de Heer Jezus Christus jouw zondeschuld in zijn lichaam op het kruishout heeft gebracht, jouw schuld heeft betaald, en dat hij ten derde dag is opgestaan uit de dood. En op hetzelfde moment dat je daaraan ontdekt wordt, en je vertrouwen stelt op de Heer Jezus, wordt zijn volmaakte zondeloze leven volgens het recht van de hemel jou toegerekend. Dat is iets wat de Heere doet. Maar uit hem bent u in Christus Jezus. Die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Omdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. En ben je eenmaal gerechtvaardigd, dan volgt daaruit de gerechtigheid op de praktijkvloer van het dagelijks leven. Want daar is het de apostel hier om te doen. Met het borstharnas van de gerechtigheid bedoelt Paulus op de eerste plaats de praktijk van de gerechtigheid. Vanuit de gerechtvaardigde staat vloeit het gerechtvaardigde leven. De vrucht van het gerechtvaardigde leven is gerechtigheid. Het gaat uiteindelijk om het doen van de gerechtigheid, gemeente. Geen mooie praatjes, maar het doen van gerechtigheid. Gerechtigheid is die houding en dat optreden zoals de Heer dat van zijn kinderen mag verwachten. Dat wil zeggen dat je dagelijks leven overeenkomt met het onderwijs van de schrift. Dat je leven hervormt. Dat je gaat leven naar die gerechtvaardigde staat. Door de kracht van de Heilige Geest die in je woont. Dat je gaat breken met de zonde. Kijk, elke zonde die wij in ons leven toestaan en voeden, verzwakt ons voor de volgende zonde. En daarom wil de Heere God dat die positionele gerechtigheid handen en voeten krijgt in het dagelijks leven. Door een rein en heilig leven. In zo'n leven kan de kracht van de Heilige Geest manifest worden. En kunnen wij weerstand bieden tegen de vijand. Bekleed u met het borstharnas van de gerechtigheid. Dat je niet in je hart getroffen zal worden. We sluiten af met nog één punt. En dat is de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Nou, elke soldaat weet hoe belangrijk zijn schoeisel is. Als u in het leger hebt gezeten, ik niet hoor. Ik was de derde in het gezin, ik hoefde niet. Maar ik heb een zoon. Mijn opa die zat in het leger. Ik had twee ooms die zaten in het leger. En nou heeft de generatie overgeslagen, zit mijn zoon in het leger bij de commando's. En ik heb aan hem gevraagd, jongen, hoe werkt dat nou allemaal precies? Nou, ik heb al iets over dat onderhoud, heb ik verteld. Maar hij zegt, papa, als je geen goed schoeisel aan hebt, dan kom je niet ver. Dan moet je al gauw afhaken. Het schoeisel van een soldaatgemeente krijgt verhoudingsgewijs ontzettend veel aandacht. En wee je gebeente als je kistjes niet blinken. Dat kun je overdoen. En dan gaat het natuurlijk niet om dat blinken, dat begrijp je ook. Het gaat niet om dat blinken. Nee, waar het om gaat is dat leer vet gehouden wordt, soepel is, voor het moment dat er gemarcheerd moet worden en gestreden moet worden met zware bepakking, door allerlei onherbergzaam terrein getrokken moet worden, soms door sloten en rivieren. Dan moet dat schoeisel goed zitten, stevig zitten, zodat je onderweg geen problemen krijgt. Nu als christen strijders moet je voeten geschoeid zijn met het evangelie van de vrede. Daarover zegt Paulus in Romeinen 5, wij dan gerechtvaardigd uit het geloof, daar hebben we het over gehad, dat gerechtvaardigd worden. Hij zegt, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Dus dat is het eerste. Je hebt vrede met God. Wat belangrijk om dat te weten in je leven. De Heer God is niet langer een vijand van je. Jij bent niet langer een vijand van hem. Maar je hebt vrede met God. Het zit goed tussen jou en de Heer. Oh, wat belangrijk om dat te weten. Maar dat niet alleen, er staat ook in de Bijbel dat we vrede hebben met elkaar. Want hij is onze vrede die beide één gemaakt heeft en door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken. Want hij is onze vrede die de beide één gemaakt heeft. En het gaat in de tekst natuurlijk over Israël en de gemeente. In toepassing mogen we ook zeggen dat het gaat om onze onderlinge relaties. Jij bent mijn vijand niet, jij bent mijn broeder, jij bent mijn zuster. We zijn wezenlijk één met elkaar. Het bloed van Christus heeft ons leven gereinigd. We hebben samen één vader. Eén geest woont in ons. We hebben samen een heerlijke toekomst. We hebben een venster in dit leven op de wederkomst van Christus in heerlijkheid en macht. We hebben vrede met elkaar. Maar we hebben ook de vrede van God. Niet alleen de vrede met God en met elkaar, maar ook de vrede van God. Aan de Filippenzen schrijft de apostel: en de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw hart en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Weet u, dat is nou die rustige, die stabiele innerlijke kalmte. Als het begint te stormen in je leven, fatale ziekte raakt je leven. Wordt opgenomen, je krijgt ernstig nieuws te horen. En daar is het kind van God te midden van de stormen. Daar is die innerlijke rust en kalmte. Omdat je weet, niet die ziekte heeft het voor het zeggen. De Heere God heeft die ziekte in mijn leven toegestaan. Hij gebruikt het in mijn leven. En als hij me thuis haalt, haalt hij me thuis. Alles wel. Er is te midden van die stormen, onderscheidt een kind van God zich door de vrede Gods. Oh, dat is geen studeerkamertheologie. Afgelopen jaar ben ik zelf onder het mes geweest. Dan hebben ze plekken uit mijn lichaam weggesneden. Maar ik heb die vrede ervaren. Het is goed om nabij de Here te zijn. Dan kun je Paulus nazeggen. Ik verlang ernaar om heen te gaan en met Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Maar nog heeft de Heer me niet thuis gehaald. Maar die diepe vrede is in mijn hart en mijn leven. Onaantastbaar. Dat is de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, die de logica te boven gaat. En dan heb je altijd van die mensen die zeggen na verloop, oh wacht maar. Ja, hij is nu even zo. Wacht maar, over een half jaar is het anders. Wel nee. Dan mag je je gedragen weten. Door de Heere. Maar gemeente, we hebben vrede met God en vrede met elkaar en de vrede van God. Maar daar is nog niet alles mee gezegd. Want deze schoenen van vrede staan ook voor de bereidheid om het evangelie van de vrede te verkondigen. De bereidheid om verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is. Om ons onverschrokken en enthousiast uit te spreken voor de Heer Jezus Christus en die gekruisigd en opgestaan. In Jesaja 52 en ook in Romeinen 10 zeggen zowel de profeet als de apostel: hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen. Van hen die het goede verkondigen. En hier worden wij herinnerd aan de grote opdracht. Om het goede nieuws van het evangelie van de vrede te verkondigen. Daarom zijn het hier ook schoenen. De aanvallen van de boze hebben de stagnatie van de evangelieverkondiging tot doel. Paulus zegt een paar versen verderop: bid voor mij, dat God me een open deur geeft, opdat ik in vrijmoedigheid getuigenis zal afleggen van de hoop die in mij is. Maar de boze is erop uit om de verkondiging van het evangelie, de verkondiging van het woord God, te doen stagneren. Hij heeft zijn aanval direct geopend op de evangelieverkondiging, dichtbij en ver weg. En daartoe probeert de duivel de gelovigen te intimideren door vervolgingen, maar ook door het Bijbels christendom voor te stellen als idioot, als in strijd met het gezonde of logische verstand, als achterhaald, niet meer van deze tijd. De vijand zal proberen om je als een provinciaaltje, onontwikkelde zielepiet, weg te zetten wanneer je vasthoudt aan de openbaring van God in de Heilige Schrift. Nou, hij gaat zijn gang maar. Wanneer de christen zijn voeten geschoeid heeft met de bereidheid om het evangelie door te geven, dan kan de duivel niets beginnen. Getuigende christenen zijn dikwijls standhoudende christenen. Want als je van de Heere getuigt, wil je voor de Heere leven. De voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Is er hier iemand, een man, een vrouw, die nog geen deel heeft aan die vrede? Die de vrede Gods nog niet kent? Die nog geen verklaring van onschuld heeft ontvangen? De Heere heeft vanavond door zijn woord en geest tot u en mij gesproken. En als dienaar van zijn woord mag ik u vragen om zijn woord ernstig te overwegen. Om uw hart te openen voor de Heiland. Hij heeft nog nooit een zondaar afgewezen die berouwvol tot hem kwam. Alle die tot hem komen, worden door hem ontvangen en verwelkomd. U mag tot hem komen. Broeders en zusters, misschien dat we in toepassing nog een woord moeten zeggen, praktisch. Als u nou vanavond thuiskomt. Zou je dan misschien tegen je man of tegen je vrouw of tegen je vader of je moeder, je broer of je zus, willen zeggen, joh, ik heb daar en daar gelogen. Maar ik ben een kind van de waarheid en ik wil niet langer liegen en ik wil het je belijden, wil je me vergeven? Mannen vragen vergeving aan hun vrouw en vrouwen vragen vergeving aan hun man. Ouders vragen vergeving aan hun kinderen en kinderen vragen vergeving aan hun ouders. En morgen misschien op je werk. Dat je je werkgever om vergeving vraagt omdat je je misschien anders hebt voorgedaan. En andersom, werkgevers vragen vergeving aan hun werknemers. Want jij hebt je omgord met de waarheid. Je bent een kind van de waarheid. Om zo een verschil te maken in deze wereld. En een enthousiaste en een onverschrokken getuige te zijn. Van de God van alle waarheid. Van Jezus Christus die heeft gezegd, ik ben de waarheid. En van de Heilige Geest die in alle waarheid leidt. Tot eer en lof van God en tot heiliging van zijn kerk. En tot redding van hen die nog verloren zijn. Geloofd is God de Vader. Geloofd is God de Zoon. Geloofd is God de Heilige Geest. De drie enige op zijn troon. Amen. Zingen wij nu met elkaar uit Johan de Heer 769. Vol verwachting blijf ik uitzien. Gemeente, wat geweldig. De Heer heeft ons in dit leven een venster gegeven. Wij kijken niet tegen de grenzen van de tijd aan. Wij hebben een venster, een open venster. En wij mogen door dat venster zien op de Heer Jezus Christus. Op die heerlijke toekomst die wacht. We gaan met elkaar zingen. Vol verwachting. Blijf ik uitzien. Gemeente, laten we samen danken. Dat willen we doen, Heere, u danken. Dat uw woord nog mocht uitgaan vanavond op vele plaatsen. Niet alleen vanavond, ook deze dag, Heere. Wij zeggen u dank dat dat nog in vrijheid mag gebeuren. We zeggen u dank, Heere, dat u ons niet de strijd instuurt, overgeleverd aan eigen kracht en mogelijkheden. Maar dat u ons die geestelijke wapenrusting geeft en de inwoning van de Heilige Geest die ons kracht geeft. Om omgord met de riem van de waarheid, de gordel van de waarheid. Bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. En de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede de strijd in te gaan. We bidden u, Heere, dat we deze uitrustingstukken die we vanavond met elkaar weer eens opgepoetst hebben. En soepel hebben gemaakt dat we die zullen verwerken op de praktijkvloer van het dagelijks leven. Dat we ermee aan de slag gaan, Heere. Zodat die geestelijke wapenrusting in ons leven up-to-date is. In topconditie. We zeggen u dank, Heere, dat u de God van de waarheid bent. En dat we uw woord is de waarheid, hebben ontvangen. Dat we dat houvast hebben in dit leven waarin alles onzeker is en wankel. We zeggen u dank, Heere, voor de gerechtigheid van Christus die ons om niet is toegerekend. We zeggen u dank voor die verklaring van onschuld. We willen u roemen, u eren en aanbidden, Heere Jezus. Dat u onze ongerechtigheid in uw lichaam op het kruishout, het vloekhout hebt gebracht. En dat uit genade en door het geloof uw gerechtigheid ons is toegerekend. Wat een wonder van genade. We willen u daarvoor eren en aanbidden. Dank u wel dat er daarom geen veroordeling is voor hen die in Christus Jezus zijn. Geen aanklacht houdt meer stand. En we zeggen u dank, Heere, voor de vrede met u. De vrede met elkaar. En we zeggen u dank voor de vrede van u die in ons leven regeert. Die innerlijke rust. Die stabiele kalmte. Van uw geest in ons hart en leven. We zeggen u dank dat onze voeten geschoeid mogen zijn met het evangelie van de vrede. We bidden u dat u ons allen deze week open deuren geeft, dichtbij en ver weg. Om te kunnen spreken enthousiast van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Dat we christenen zullen zijn die zich niet het evangelie schamen. Omdat ze ervaren hebben dat het een kracht van God is tot behoud. Eerst voor de Jood. Maar ook voor de Griek. Ook voor ons. Dank u wel, Heere, daarvoor. Aanvaardt u onze dank. Samen willen we nu bidden. Het gebed wat de Heere ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, we gaan onze samen zijn afsluiten. We gaan nog met elkaar zingen van opwekking 167, samen in de naam van Jezus. En daarvan zingen we vers 1 en 2 voor de zegenbeden en het derde vers daarna, na de zegenbeden. En onder het voorspel van dit lied houden we nog de inzameling van de gaven. De Heere zegene u daarin.
Sorry.
Gemeente, broeders en zusters, ontvangt u de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen totdat de Heer Jezus komt. Amen.